Jullie mogen in je Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 17, 18 en 19. En vorige week hebben we vers 17 behandeld en vandaag hopen we 18 en 19 te behandelen. We zijn in een langdurige studie bezig, vers voor vers, doorheen Efeze. En vandaag zijn dit de versen. Ik heb daar ook boven gezet het wezen en het werk van de ongelovigen. Dat had eigenlijk bij moeten staan deel 2. Ik denk ook niet dat het bij u daar boven staat, maar het is deel 2. Want vorige week hebben we vers 17 behandeld. Maar 18 en 19 spreken in principe over hetzelfde, het wezen en het werk van de ongelovigen. Zullen wij deze versen lezen? Ik lees uit de HSV. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Wel, zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Tot zover de schriftlezing. Als we over zonde nadenken en over de zondige staat van de mensen en over zonde in het algemeen, dan lopen wij met zonde altijd tegen problemen aan. Welke kant we met de zonde ook opgaan, overal belanden wij in de problemen. En dan bedoel ik niet zozeer dat als we zondigen we problemen opleveren, dat het problemen oplevert in ons leven, maar meer in welke kant we in de theologie of in de filosofie ook opgaan, overal waar we zonde tegenkomen, komen wij in de problemen. We stuiten overal op problemen als wij inderdaad het leven zoals hier op aarde is, in de breedste zin van het woord, willen definiëren. Dan komen we elke keer op het punt dat we rekening moeten houden met zonde. Hoe we zonde ook benaderen, het is elke keer dat wij in de problemen komen. Kijk alleen eens naar een definitie van zonde, waar het meeste voor ons verborgen is. Er zijn ongeveer, ruwweg, maak een indeling, 4 soorten zonde. Je zou het kunnen zien als bovennatuurlijke zonde. Satan en zijn demonen die zondigden, Satan als eerste, dat was de eerste de zondaar die er was. En dat bedoel ik niet in de menselijke sfeer, maar in de bovennatuurlijke sfeer. Satan was de eerste, zijn demonen namen hij mee, dat is bovennatuurlijk kwaad. Dat is een wijze waarop we zonde kunnen zien. Maar het meeste daarvan is voor ons verhuld en verborgen. Daar zien we zo weinig van. Ah ja, Efeze hoofdstuk 6, daar komen we nog. Wij strijden niet tegen bloed en vlees. Nee, we strijden. Ons gevecht is tegen de machten in de hogere sferen. Maar als we ook hier op aarde kijken, dan zien we ook een moreel kwaad. Dat zit in de mens. Een moreel slecht mens kunnen wij neerzetten. Alles wat we ondernemen of alles wat de mens onderneemt is onzuiver. Is niet volmaakt, is niet perfect. Maar het meeste daarvan is voor ons verborgen. Kunnen we niet zien. We hebben ook nog natuurlijk kwaad. Zet het journaal maar aan. Aardbevingen, tsunamis, levensgevaarlijke en bedreigende epidemieën, zware overstromingen, dat is natuurlijk kwaad. Wel, daar hebben we wel heel wat inzicht in vergaard, hè? Daar krijgen we een behoorlijke dosis van mee. Dit is niet allemaal verborgen. En het lijkt soms dat het enige is wat we te horen krijgen. Op het journaal als kwaad of slecht, de natuurrampen. Maar er is ook nog een vierde soort kwaad, waar we eigenlijk vandaag misschien iets meer inzicht in krijgen. En dat zouden we kunnen zien als eeuwig kwaad. Bovennatuurlijk, moreel, natuurlijk kwaad, maar ook eeuwig kwaad. En denkt u, wat is dat? Dat is de plaats waar uiteindelijk alle kwaad vergaard wordt en alle zonden bijeengebundeld worden in de poel des vuurs, de eeuwige hel. Dat is eeuwig kwaad. Hebben wij daar zicht op? Nee. Zullen we daar ooit komen? Nee. Zullen we dat ooit zien? Nee. Het meeste kwaad blijft voor ons verborgen, blijft voor ons verhuld als het ware. En dit is iets wat we ook weer zien, dat overal waar we gaan, moeten we rekening houden met zonde, maar we zien het lang niet allemaal. We zien het niet zo als het is. We kunnen inderdaad wel zien dat deze wereld niet zo is als die bedoeld is. Maar misschien wel nergens is het lastiger om de zonde te definiëren als we gaan naar de mens. Als we gaan naar de mens, dan wordt het voor ons misschien wel het meest moeilijke om de zondige natuur van de mens te omschrijven. En waarom? Wat we nu om ons heen zien is niet waar wij toe in staat zijn of waar de mens toe in staat is. Wat tegenwoordig of wat nu te zien is, is niet waar we toe in staat zijn. Sterker nog, we zien zelfs ongelovige goede dingen doen. Geld geven aan instellingen om kinderen te helpen, om ziektes te genezen. Een fortuin geven om mensen met een handicap in een derde wereldland een prothese te geven. Zijn dat goede dingen? Dat zijn goede dingen. We hebben allemaal ongelovige buren naast ons, dat neem ik toch aan. Ik bedoel, de frequentie is hier vrij hoog wat ongelovigen betreft. Dus we hebben allemaal, als het een beetje statistisch bekijken, ongelovige buren naast ons. Velen zijn prima buren. Wij hebben fijne buren naast ons. Goede mensen, als ik zo de objectiviteit van de maatstaf om ons heen mag zien. Er is veel verborgen kwaad voor ons. Er is veel slechtheid verborgen voor ons. Kijk nou eens gewoon naar deze wereld. Is dit een goede plaats om te leven? Ah, goed, dat misschien ook niet meer. Maar is het een bizar slechte plaats waar wij wonen? Nee. Zie, we durven zelfs te zeggen dat dit een redelijk goede wereld is, na wat er allemaal gebeurd is na Genesis 3. Zie, daarom is het ook een hele moeilijke opgave om inderdaad de natuur en het wezen van een ongelovige, van een onbekeerde, van een natuurlijke mens te gaan omschrijven. Het enige waar wij op kunnen leunen om een werkelijk inzicht te krijgen is feitelijk de omschrijving die Paulus hier geeft. Maar er is namelijk nog iets wat ons een beetje, wat zal ik zeggen, verrast. Wij hebben niet alleen beperkt zicht op al het kwaad en slechtheid wat er in deze wereld is, of in onszelf, of in de mensheid, of in het bovennatuurlijke. Niemand van ons is ooit in de hel geweest. We hebben daar geen zicht op hoe slecht dat het daar is. Maar dit is ook de enige plaats waar er een beperking op gelegd is door God. God beperkt de zonde hier. God heeft als het ware de rem erop gezet. Gods reactie op deze wereld naar zonde betekent, laat eigenlijk zien dat, dat God de zondige natuur van de mens niet indampt, maar wel indampt waartoe die in staat is. God beperkt de uitbreiding van de zonde, God heeft de rem erop. En daarmee zijn alle gevolgen van waartoe de mens in staat is ook minder duidelijk te zien. En dit is eigenlijk wat er bij ons gebeurd is, en bij de genade van de Heer heeft de Heer als het ware een gordijn voor ons neergespannen. Zodat wij die ook beschermd worden, om niet alle zonden te zien die er zijn. Maar ook een bescherming als het ware, of een scherm voor ons neerhangt, een gordijn, waar we tot waar wij kunnen kijken en dan verwonderen we ons over het feit dat het nog zo goed toeven is op aarde. Maar vandaag, in de tekst schuift Paulus als het ware het gordijn wat naar achter om ons is te laten zien waar de mens werkelijk toe in staat is. Wat de mens van nature in zich heeft. We krijgen de ware aard en de ware natuur van de ongelovigen te zien. Waar wij uit verlost zijn als u in de Heer Jezus Christus gelooft en uw vertrouwen op hem geplaatst heeft. Hier krijgen we de ware aard van de zondaar te zien. En Paulus doet dat met zeer grafische omschrijvingen. Dus ik wil u eigenlijk meenemen achter het scherm van deze wereld, waar we vaak in verhuld zijn, dat we niet alles kunnen zien. Gods genade, dat hij de rem erop houdt, van waartoe de mens in staat is en waar de demonen toe in staat zijn hier op aarde en waartoe Satan in staat is. En we krijgen een kijkje achter de schermen, waartoe wij in staat waren en waartoe de ongelovige in staat is. En het begint met dat eerste stuk en ik ga er systematisch doorheen. En laten we nog even dat vers lezen van de vorige keer. Dit zeg ik dan een getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de heidenen wandelen. Of dat was de oproep van Paulus, doe niet zo als je voorheen deed. Wel, de heidenen die wandelden in de zinloosheid van hun denken. En dan vers 18, verduisterd in verstand. Verduisterd in verstand. Dat is een van de eerste termen die Paulus aanhaalt, om als het ware een helder inzicht te geven van, wel, je weet het misschien niet en wij zien het niet, maar kijk eens achter de schermen wat God ziet en wat God ziet van een zondaar. Het is een verduistering in het verstand. En dat heeft een bepaalde overlap met het vorige. Kijk maar eens even naar vers 17. In de ijdelheid van hun denken staat in de NBG. In de zinloosheid van hun denken. Maar die term die was wat breder. Dat had ik ook omschreven als denken, beslissingen, ideeën en zelfs morele keuzes. Waar Paulus nu heen gaat, verduisterd in het denken, gebruikt hij een ander woord. En schrijft hij het meer toe op denkcapaciteit. Een focus op redenering. Zie, de mens heeft dus inderdaad, de gevallen mens, verduisterd in het verstand, heeft nog steeds een vermogen om te denken, om kennis te vergaren, om dingen te doorgronden, om verstand te verwerven van. Nou ja, het gaat moeilijker. Als je ouder wordt, dan gaat het moeilijker om te leren. Ja. Maar we kunnen nog steeds kennis vergaren. Na de zondeval is niet alleen het denken en het proces van ons denken moeilijker geworden en zwaarder. Het is veel drastischer, zegt Paulus. Het is verduisterd. Het verstand is volledig overschaduwd. Het denkvermogen van een ongelovige is zwaar aangetast. De ongelovige in zijn denken tast als het ware overal waar die gaat in het duister. De term die Paulus hier gebruikt, verduisterd in het denken, verduisterd, werd ook gebruikt in de Griekse Oude Testament bij de plagen van Egypte. Dat het duisternis over het land kwam. En in de eindtijd, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal het duister zijn op aarde. De lamp gaat uit, de zon vertrekt, de maan geeft geen licht meer en de sterren die dimmen. Het wordt duister. Eigenlijk staat het voor diepe duisternis. En hier in Efeze zegt Paulus heel duidelijk dat het verstand van de ongelover dus volledig duister is. Er is geen licht in zijn denken. Zijn denken is niet verlicht. Hij dwaalt rond, tastend, maar kan niet bepalen wat waar en waarachtig is in zijn denken. En hij komt, wat hij ook overdenkt, de ongelover komt altijd tot de verkeerde slotsom. Geef hem dezelfde feiten als een wedergeboren kind over de schepping. En ja, ze zien dezelfde feiten, maar ze komen tot een compleet andere slotsom, als het goed is. Eigenlijk zouden we deze zin nog iets anders kunnen vertalen. Er staat, het is vertaald zowel in de NBG als de HSV, verduisterd in zijn verstand. En dat hebben ze voor de vloeiendheid zo gedaan. Maar eigenlijk staat er, is verduisterd in zijn verstand. Of zijn verduisterd in het verstand. En dat woordje dat geeft eigenlijk nog aan dat het een intensiteit is. Er ontbreekt werkelijk alle licht. De werkwoordvorm van verduistering in het Griekse Nieuw Testament, dit is dan geen werkwoord, is altijd passief. Fascinerend, hè? Er is altijd passief. We vinden zoiets ook terug in Romeinen hoofdstuk 1 vers 21, dat grote hoofdstuk over hoe God de mens inderdaad aan zijn lot overlaat. En wat staat er dan in 1:21? Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zijn ze verdwaasd in hun overwegingen en hun hart is verduisterd. Dat is eigenlijk wat hier ook staat. dit woord in Efeze is ook passief. Dat betekent dat de mens niet zelf kan bepalen of hij die verduistering oppakt of niet. Het wordt hem van buitenaf opgelegd. Hij heeft daar geen invloed op. De ongelovige heeft geen invloed of geen grip op die duisternis. De duisternis van zijn verstand is hem van buitenaf opgelegd. Hij heeft geen capaciteit om dat te beïnvloeden. Hij kan het zelf niet wegnemen, hij kan het niet weghalen, want het is ook zo'n woord, en we staan daar vaker bij stil, die aangeeft dat de verduistering permanent is. Blijvend. Ze liggen als het ware in een constante duisternis gebonden. Ze zijn gehuld in duisternis, overal waar ze gaan. Wat is duisternis eigenlijk? Duisternis kunnen we nauwelijks omschrijven, maar het is heel eenvoudig te zien als een afwezigheid van licht. Dat is ook hoe de Bijbel het omschrijft en hoe de Bijbel het benoemt. Het is een afwezigheid van licht. Zelf ben ik eens een keer, en ik heb dat voorbeeld al eens een keer eerder aangehaald, in een grot stonden wij middenin, een groot grot, we waren al een paar honderd meter gewandeld, en daar hadden ze natuurlijk allemaal lampen aan, en op een gegeven moment zei hij, pas op, zegt de gids, ik doe even alles uit, dan zie je hoe donker het is. Want dat was donker. Dat was echt donker. Ik bedoel, kijk naar de satellietbeelden van de aarde, als je die nog even keek, van afgelopen week zat ik daar nog naar te kijken, de aarde is niet meer donker. Ja, de zon is uit, want die zit aan de andere kant, maar voor de rest is het allemaal licht in België. We hebben hier continu licht. Er is altijd wel een schemering, er is een zon die ondergaat en opkomt, er is altijd wel wat licht. Daar was het aardedonker in de grot. Er kwam geen enkele lichtstraal binnen. Maar het fascinerende wat Paulus hier zegt, is niet dat de omgeving donker is en verduisterd, maar het verstand, innerlijk. Wie was het licht van de wereld? Jezus. Ja, Johannes hoofdstuk 12, 46. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben als licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft, niet in duisternis blijft. Dan zien we weer op de Heer Jezus. Johannes 9, 5. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Zie je, het is niet dat de omgeving verduisterd is, maar het is het hart, en in dit geval het verstand van de ongelovige, is verduisterd. Maar het is niet alleen Jezus die licht is. De Heer heeft nog meer licht gegeven. En sommige oude geloofsbelijdenissen hebben dat. Die omschrijven het als het licht van de natuur. Oftewel het licht van God die in deze schepping aanwezig is. Wel, hoe is dat te zien? Bij elke gelovige die kan om zich heen kijken. En die vraagt zich dus hopelijk nu vandaag aan de dag af van hoe kan het dat de bomen bladeren krijgen en de bloemen gaan bloeien? Wie geeft daar de opdracht toe? Want daar is licht, daar is een God, algemene openbaring. Psalm 19, ja? De zon gaat op van de ene kant naar de andere kant en die sleept alles mee en die spreekt geen woorden. Maar toch zegt hij genoeg dat God schepper is van hemel en aarde. Er is licht. Maar er is nog een licht die in deze wereld schijnt. Dat is het geweten van de ongelovigen. Vraag maar eens, waarom is moord verkeerd? En wat zeggen ze? Ja, dat is universeel, dat vinden we allemaal. Maar waar komt dat vandaan? Dat is het licht van het geweten dat God in hun hart geschreven heeft. De wet van God, Romeinen 2, 14, 15. Dat de wet op hun hart geschreven is. Dat is het geweten. Zie maar, de ongelovige is in zijn verstand verduisterd. Dat is van binnen. Dat is inwendig. Wat is het eind, de eindbestemming van een ongelovige? Weet u het nog? Hoe sprak Jezus daar vaak over? Ze zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. De buitenste duisternis. Dat betekent, daar is geen enkel licht meer. Daar is alles van God vertrokken. Daar is alle openbaring die hij hier nog heeft, al het licht van de natuur is daar weg. De buitenste duisternis. Geen enkel licht van God aanwezig. Dat is de gruwel, dat is een intense duisternis. Ze hebben ogen, zoals we vanochtend hoorden, maar niet zien. En ze zien het niet. Waarom? Ze zijn verduisterd. Maar waarom zijn ze verduisterd? Omdat ze vervreemd zijn van God, volgende in onze tekst. En het is eigenlijk een schakel die Paulus hier aan elkaar knoopt. Ze zijn verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is en door de verharding van hun hart. De HSV zegt vervreemd van het leven dat uit God is. De NBG zegt vervreemd van het leven Gods. Fantastische vertalingen. Absoluut loepzuiver. Want het geeft precies aan dat dit gaat over een leven wat uit God is. God is de bron van het leven. Het gaat niet over een godsvruchtig leven die wij voor God als een offer brengen. Maar dit is een kwaliteit van het leven, een soort leven, een leven dat uit God is, van God is en in God is, waar God de bron van is. Wat hebben wij ontvangen? Eeuwig leven. Dat is het leven van God in ons geplaatst. Dat hebben de gelovigen niet. Vervreemd van het leven dat uit God is. Dit is niet het leven wat ze onderweg verloren hebben, hè? Dit hebben ze niet per ongeluk verspeeld. Dit hebben ze niet per ongeluk achtergelaten. Dit is wat ze nooit gehad hebben en ook altijd zonder zullen blijven. De ongelovige is vervreemd van het leven Gods. Hij weet niet dat het er is. Hij weet niet dat het er bestaat en hij zal het ook nooit krijgen. Een ongelovige, luister eens goed. Een ongelovige zal altijd zonder het leven dat het God is moeten doen. Ze hebben nooit deel gehad aan het leven Gods en ze zullen er nooit deel aan krijgen. We zouden het bijna moeten gaan kwalificeren. Hè? Voel je dat? Alleen een gelovige zal dat krijgen en bezitten. En het ondeelbare ogenblik van de wedergeboorte, dat nieuw hart wat geplaatst wordt, wat berouw en inkeer kan tonen om zich van zonde af te werpen, en waar geloof in geplaatst is, zodat hij inderdaad zichzelf ziet voor wat hij is als zondaar, zich wentelt naar Christus en hem ziet voor wie hij is. Verlosser, Heer, buigt in zijn hart en smeekt voor de vergeving van zijn zonde, wordt geadopteerd en aangenomen, gerechtvaardigd door geloof, verzegeld met de Heilige Geest, om voor eeuwig een volharding mee te krijgen dat hij zijn geloof niet zal verliezen en verheerlijking zal ingaan. Maar een ongelovig heeft geen deel aan het leven en zal het ook nooit krijgen. Wat een term, hè? Vervreemd van het leven dat uit God is. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 12 spreekt er ook zo duidelijk over. Over een ongelovige die dat leven niet heeft en een gelovige die dat leven wel heeft. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Vervreemd van dat leven. En waarom hebben de ongelovigen dat niet? Even terug naar Efeze hoofdstuk 4 vers 18. Waarom hebben ze dat niet? Waarom zijn ze vervreemd van het leven Gods? Waarom hebben ze daar helemaal geen deel aan? Door de onwetendheid die in hen is. De ongelovige heeft geen enkele weet van het leven Gods. Hij heeft er geen zicht op, het is volslagen onbekend voor hem. Hij leeft, letterlijk een ongelovige leeft, totaal in onwetendheid dat er een God is die leven bezit. En dat leven hebben wij nodig om inderdaad bij hem te kunnen leven. We hebben een totaal nieuwe kwaliteit, een nieuwe vorm van leven nodig. Door de onwetendheid die in hen is. Wel, dit is geen onschuldige onwetendheid, hè. Dit is een moedwillige onwetendheid. Dit is een onwetendheid van waar de ongelovige voor verantwoordelijk is. Ik bedoel, niemand die voor de troon van Christus komt, bij de grote witte troon, die zegt, ah, dat wist ik niet. Als ik dat geweten had, ja, dan had ik misschien wel op u vertrouwd. Zie, wij hebben nog wel eens die gedachte of zoiets, dat we zeggen van, ah ja, dat wist ik niet. Alsof we dan in één keer moreel niet meer verantwoordelijk zijn. Wel, de tekst is hier helder. En de rest van de Bijbel vult dat ook aan, dat dit is een onwetendheid waar ze voor verantwoordelijk zijn. God heeft ook een hele heldere standaard. Hè? Als je naar Hebreeën hoofdstuk 9, ik haal het voorbeeld gewoon even aan. Hebreeën hoofdstuk 9, dat wordt een citaat uit het Oude Testament aangehaald. Dat de hoge priester uit het Oude Testament een offer bracht voor de, en ik zal het even citeren. De zonden die door het volk in onwetendheid gedaan waren. Dat is voor velen van ons ook wel eens nieuw geweest. Hè? Onwetendheid. De zonde die wij in onwetendheid doen. Moeten we daar vergeving voor vragen? We zijn er verantwoordelijk voor. En waar we verantwoordelijk voor zijn, daar moeten wij vergeving voor vragen. Paulus die vervolgde in 1 Timotheüs hoofdstuk 1 vers 13. Paulus vervolgde de gemeente, en wat staat er ook zo, in onwetendheid. Hij was verduisterd, hij was verdwaasd. Als ongelovige dacht hij God een gunst te doen om de gemeente te vervolgen. Hij zei, ik deed dat onwetendheid. Ik had helemaal geen zicht op wat ik deed. Dit is, mensen, door de onwetendheid die in hen is. Dit is een moedwillige, opzettelijke en een bewuste onwetendheid. Het is het moedwillig niet aannemen van de kennis van God. Het licht schijnt in deze wereld. Christus wordt verkondigd in deze wereld. Iedereen heeft een geweten. Ja? De schepping spreekt boekdelen over God. Maar het is een moedwillig verwerpen. En het moedwillig in onwetendheid blijven. Daarom missen ze het leven God. Door de onwetendheid die in hen is. Maar waarom zijn ze onwetend? De volgende fase, kijk eens in de tekst. En Paulus die koppelt daar de trein achter elkaar. Door, dia, de reden. Ja? De reden dat ze inderdaad onwetend zijn is door de verharding van hun hart. Door de verharding van hun hart. En eigenlijk wat Paulus doet, Paulus neemt ons als het ware, wij kijken in die, in, veel van de zonde is verhuld voor ons. En hij neemt ons mee eigenlijk, het is een beetje een krasse uitspraak, maar hij neemt ons mee tot de rand van de hel. En hij laat ons allemaal zo even naar beneden kijken en zeggen, zijn jullie er nog van overtuigd dat er iets goeds in de mens is? Haal alles weg wat licht is, haal alle genade van God weg. En dan pas gaan we zien wat de verharding van het hart bewerkt. We zullen daar nooit komen. Daarom moeten wij doen met de omschrijvingen die we hebben, maar we wandelen feitelijk de weg naar de hel toe, stoppen voor de diepste duisternis, om te kijken, zat er toch nog wel enigszins goedheid in de mens? Paulus denkt van niet. En waarom? Door de verharding van hun hart. En het woord wat hier gebruikt wordt is zo grafisch. De verharding, dat wordt gebruikt, werd in die tijd gebruikt voor het verharden van een weg. Het aanleggen van een, je zou kunnen zeggen een heerbaan, waar de Romeinse netwerk van wegen mee verhard werd, dat het hard werd als steen. Verstening. Het werd ook gebruikt bij botten die gebroken waren, als die weer aan elkaar groeiden. Dat bot, dat nieuwe bot wat zich daar vormde, is harder dan de rest. Het werd zo hard als steen als het ware. En hier gebruikt Paulus dat woord dat de ongelovige in zijn hart verhard is. Hun hart wordt zo hard als steen. Hun hart wordt zo hard als een rots. Dit was ook wat de Heer Jezus sprak in bijvoorbeeld in Markus hoofdstuk 3 vers 5, en misschien weten we dat nog, dat hij op Sabbat een man met een verschrompelde hand genas. Maar het was op Sabbat. En dan kijkt hij rond en wat staat er dan zo? Zeer bedroefd over de verharding van hun hart. En dat ging dan met name naar de Farizeeërs. Zie, dat is ook. Het licht in deze wereld, dat aan de ene kant harten week maakt, heeft bij de ongelovigen het effect dat het zijn hart verhardt. En daarmee kunnen we zien dat het een onvoorstelbare gevolgen heeft in het leven van een ongelovige. Als die dat verwerpt, als die inderdaad de weg bewandelt naar de diepe duisternis en de verduistering, de duisterheid van zijn denken en doorgaat, onwetend over het leven Gods. In de verharding van zijn hart. Wat een grafische termen die dat opeenstapelen. Ja, het leven van God waar ze geen verstand van hebben, waar ze van vervreemd zijn. Ze zijn onwetend en ze zijn verhard in hun hart. Dit is een verstening van hun hart. Je zou het ook kunnen zien als een... We hebben dat wel, hè, als ze kolen gaan opgraven, dat ze daar zo'n versteende boom vinden. Het verstenen van hout. Een dode boom. Valt neer. Grond gaat erover. Meestal. En als de afbraak van de cellen en de rottingsproces nu even langzaam of snel, het is maar hoe je het bekijkt, even langzaam gaat als de aanzetting van mineralen in de cel, dan krijg je dat een boom dus versteent. Alles wat een boom was en hoe je dat ziet als je hem doorzaagt met een grote steenzaag, ja, dan zien we daar alle ringen nog in. En dan zien we nog een boom. Het enige is, hij is versteend. Well, dat is feitelijk wat we naar ons kunnen toe, of naar de mens kunnen toepassen. Ja? Het licht in deze wereld, wat God schijnt door zijn zoon, door het evangelie, door zijn geweten en door de schepping, heeft dit effect op de dode ongelovige, die eerst, bij wijze van spreken, zo hard is als hout. Dood als hout. Maar die wordt door het licht en door zijn verharding van zijn hart, als hij de weg inloopt van de diepe duisternis, wordt hij steeds harder en versteent hij. Dit is een ingebouwd gevolg van de zondeval. Het wordt steeds harder, steeds verstokter. En dit is voor ons nu niet te zien. Hè? Hier zijn wij van verhuld wat de maximale kracht is van zonde op het hart van de mens. En daarom zei ik ook net zo straks van, Paulus nodigt ons feitelijk mee om in de hel te gaan kijken, in de poel des vuurs, want dat is de plaats waar we de verharding tot het maximale zien. Daar waar het geween is en wat? Tandengeknars. Dat is niet omdat ze alleen maar pijn hebben. Dat is omdat ze zo verstokt zijn en zo verhard in hun hart dat ze nog steeds rebelleren, maar alles willen behalve God erkennen. En dat kunnen ze niet meer. Ga dus mee naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Ik zei het al kort in mijn introductie, dat wij nauwelijks zicht hebben en een helder zicht op waar de mens toe in staat is in zijn ongeloof. Deze stad, deze wereld, deze omgeving is nog steeds redelijk leefbaar. We kunnen nog steeds dingen zien dat we bijna zeggen dat is een goede mens, maar alles wat hier leefbaar is, hoeven wij niet toe te schrijven aan de goedheid van de mens. Maar schrijven wij volledig toe aan de goedheid en genade van God, die als weerhouder het kwaad indampt. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7, dit gaat over de eindtijd, maar het principe staat hier nu al in. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Oftewel, de antichrist waar het daarover gaat, die inderdaad zijn troon zal zetten in Jeruzalem, om inderdaad zijn beeld op te zetten in de tempel, die dan herbouwd zal zijn. Die man, die de wetteloosheid bewerkt, dat is nu al wel werkzaam, zegt Paulus. Maar alleen is er iemand die het nu weerhoudt. Alleen is er nu iemand die dus als het ware een dam opwerpt en zegt van tot de zonde tot hier en niet verder. Net als God in de schepping zei van water tot hier en niet verder. De psalmen spreekt erover. Ik meen dat het psalm 148 was. Hij zei tegen het land, dat is land. En hij zei tegen de zee, tot hier en niet verder. Dat is feitelijk wat hier staat. Dat als er alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Maar wat staat er dan achter? En dat is iets voor de eindtijd. Totdat hij uit het midden verdwenen is. En we hebben wel de gedachte dat dit inderdaad is dat er iets weggehaald wordt. Dat is niet helemaal de bedoeling en niet helemaal de gedachte. De gedachte is meer dat een deur die open gaat en wegdraait naar de zijkant. Dat is feitelijk dat als God alles tegenhoudt en die op dat moment inderdaad een tijd en een seizoen in zijn plan heeft neergelegd waar hij gezegd heeft, nu mag de antichrist zijn gang gaan, kom maar. En ik stap aan de kant, ik ga uit het midden weg. En ik stap aan de zijkant. Mensen, dat zal een tijd zijn waar de zondige natuur van de mens tot het maximum hier op aarde zal gaan. Dat is een tijd waar de mens door de antichrist in recordtijd tot de maximale verharding van zijn hart zal komen. Zover zelfs in een openbaring hoofdstuk 16 staat en ze kauwden op hun tong van de pijn, maar ze bekeerden zich niet. En ze gingen tovenarijen doen, ze gingen moorden, ze deden alle onreinheden, maar ze bekeerden zich niet. Een paar hoofdstukken ervoor, hoofdstuk 6, als ik het juist heb uit mijn geheugen, wat zeggen ze dan? Dat ze wisten dat het de toorn van God was die over de aarde ging en de toorn van het lam. Zie, wij hebben nogal eens de gedachte dat de mens niet zo slecht is als dat hij is. Ik hoop dat u vandaag inderdaad mee achter de schermen kijkt en dat bij Gods genade de mens zijn wezen niet tot het maximale potentie heeft kunnen benutten. Kun je nagaan, na 6000 jaar schepping is het nog steeds leefbaar? Kunnen nog steeds Vlamingen en Nederlanders in één zaal zitten? Hebben we zelfs een Vlaming met een oranje shirt aan, hier? Zie, sommige mensen die weten waar het goede leven is. Zie, het is wij kijken naar deze wereld met de gedachte, dit is niet slecht, de mensheid is misschien niet zo slecht. Mensen, Paulus neemt ons mee naar zo'n onvoorstelbare diepe duisternis en verharding, dat we inderdaad aan de rand van de hel staan, eroverheen kijken en zeggen, dit is wel een gruwel. Maar het is Gods genade dat het voor ons beschermd is. En bij Gods genade dat het nog leefbaar is voor ons als kinderen van de Heer hier. Is er vervolging? Ja, er is vervolging. Gaat Satan rond als een briesende leeuw? Ja, hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar het is, er is nog steeds leefbaar. Het is lang niet wat we zien wat mogelijk is. Maar dan zal er inderdaad een tijd komen dat de verharding tot het maximale effect zal gaan. En de zinloosheid van hun denken. Maar ze zijn niet alleen verhard, want er is iets wat eruit voortvloeit uit die verharding. En dan zie je ook dat verharding niet in één keer komt, maar een proces is. Vers 19a. Ze zijn verdoofd in hun wezen. Ze zijn verdoofd in hun wezen. Laten we vers 19 even helemaal lezen. Uit de HSV lees ik hem. Maar ook even uit de NBG. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dat is een goede vertaling. Ik gebruik even de NBG omdat het een klein beetje meer mijn eerste punt wat makkelijker maakt. En die zegt eigenlijk dit. Ze hebben zich immers in hun verdoving overgegeven. Ze hebben zich in hun verdoving overgegeven. En wat Paulus hier zegt is, ze zijn niet alleen verduisterd. Ze zijn niet alleen onwetend. Er is niet alleen een verharding wat gaande is. Maar we zien ook dat ze verdoofd zijn. Ze zijn, in termen van de HSV, ongevoelig geworden. En dat woord wat daar staat is eigenlijk een heel vreemd woord. Het is een specifiek woord, maar ook een beetje een vreemd woord. Het spreekt over eeltvorming. Ja, eelt. Het betekent ook zoiets als dood in gevoel. Dood voor pijn of gevoelloos voor pijn. Nou, dat is waar. Toen ik een beetje boer was en nog wat eelt in mijn handen had, dan kon ik de handen rustig in warm water wassen. En dat voelde je niet direct. Nu ik dat niet meer heb, al dat eelt, voel je warm water en de hitte direct. Het komt eerder bij je zenuwen. En dat is eigenlijk wat Paulus hier bedoelt. Je zou dat kunnen vertalen als alle gevoel kwijtraken. Het is wat sterker dan wij nu zeggen, hè, maar het leunt namelijk veel meer naar gevoelloos worden. Zie, degenen die keer op keer verharden in de weg, die de duisternis ingaan, die als het ware de weg naar de diepe duisternis bewandelen, die worden steeds gevoellozer. Ze worden ongevoelig voor hun schuld. Zie, waar eerst nog een schuldgevoel aanwezig was, een schaamte, het geweten dat kloeg hun aan. Ja, nu horen we al wel, wil je overleven in deze wereld, dan moet je toch wel een leugentje om je best wel kunnen doen, anders hou je het niet vol. Oké. Zie maar, het eerste geweten nog schreeuwde. En soms zie je dat bij kleine kinderen, is het niet? Dat ze liegen en ze weten dat ze liegen en ze weten dat het verkeerd is en ze breken het. Papa, dat bedoel ik helemaal niet, ik heb geloofd. En dan zie je ze gewoon voor je ogen verpulveren van binnen. Heb je dat ook gezien? Dat is fantastisch. Ja toch, maar dat is toch waar je heen leidt. Een verhard hart wat er staat, wat je moet straffen, daar beleef je geen plezier aan. De Heer beleeft toch geen plezier aan een onbekeerd hart. Maar veeleer dat hij zich bekeert, dat is het doel. Niet dat ik hem straf, nee, dat hij zich bekeert en dat hij het zelf ziet. Daar is waar je heen wil. Maar je ziet zo'n klein hartje gewoon verpulveren. Daar is een enorm schuldbesef. En dat uit zich ook in de gevoelens en emoties. Zie maar, bij de ongelovigen gaat dat gevoelige gaat eraf. Je ziet dat ook wel eens, als je ze gewoon van de buitenkant observeert, hebben ze een kleine baby. Dan is alles teder en wolkjes en dan is het allemaal gevoel. En dan zijn ze een paar jaar ouder, dan is het al een blok aan het been. Een kind, is een blok aan het been. Ach man, dan moet je een avondje feesten en dan zitten die kinderen daar weer in de weg. Heb je het niet gehoord? Ik wel. Dan zijn ze tiener. Ho, onhandelbaar. Niks mee aan te vangen. Zie, maar moet je eens naar. Ze zijn in één keer helemaal gevoelloos geworden. Eerst zit alle gevoel bij die kleine. En uiteindelijk is het een stuk afval waar ze zeggen, nou, ik ben het liever kwijt als rijk. Nou ja, ik heb er een bloedband mee, maar dat is ook alles. Ze zijn gevoelloos. Waar eerst liefde voor was, daar komt kilheid en afstandelijkheid. Waar genegenheid naar was, daar komt verwerping en haat. Wat Paulus hier dan ook bedoelt, is dat de ongelovige gevoelloos is geworden voor pijn, door de verdwaasdheid van zijn denken, de verduisterdheid, het leven zonder gods, zonder God. Is er eigenlijk een ondoordringbare laag om de gelovige heen gekomen. Niks raakt hem meer. Het doet me niks. Doet me niks. Een hart ondoordringbaar omhulsel. Geen enkel gevoel, geen enkel geestelijk gevoel, geen enkel, ik zou het anders kunnen omschrijven, totaal gevoelloos voor God en zijn woord. En dit is de laatste stap, gaat Paulus naar het werken toe. Tot nu toe hebben we alles van het wezen besproken. En met de laatste stap zegt Paulus van nu ga ik naar het werken toe. Want ze zijn, en die zin zou je als het volgt kunnen vertalen. Kijk maar even mee in de tekst en ik lees hem hoofdzakelijk even de HSV, denk ik. Ik heb hier zo'n beetje mijn eigen vertaling van gemaakt om een bepaald accent te leggen. Dit is niet een loepzuivere vertaling, maar om een accent te leggen. Want dit is wel wat er in de Griekse tekst staat, zeker op het woord waar ik heen ga. Doordat ze ongevoelig zijn geworden, hebben zij zichzelf overgegeven. De nadruk ligt op het zichzelf overgeven. Dit wordt niet van buitenaf gedaan. Zoals de duisternis. Dit doen zij zelf. Romeinen hoofdstuk 1. Weet we nog dat God hun overgaf tot dingen die ongepast waren? Daar is waar God hen overgeeft. Hier geven ze zichzelf over. En dat overgeven is exact hetzelfde woord. Toen Jezus inderdaad gevangen genomen werd, werd hij overgegeven. Overgeleverd aan. Gebonden als hij was, gevangenen. Hij werd overgegeven aan de hoge priester. En de hoge priester die gaf hem over aan Pilatus. Hij werd overhandigd als een gevangene. Dit is wat een ongelovige zelf doet. Kun je dat voorstellen? En dit is een van de meest beangstigende zaken in het leven, waar hij uiteindelijk, hoe hij gaat leven, is dat hij overgegeven is aan zichzelf. In de duisterheid van zijn denken, de onwetendheid en de verharding, slaaf van zijn eigen zonden, moedwillig. Kiezen voor een leven onder de tirannie van zichzelf. U heeft het mij wel eens horen zeggen. Hè? Wat is de grootste bevrijding als wij in eeuwigheid inkomen? Dat ik bevrijd ben van mijzelf. Niet van jullie. Bevrijd van mezelf. Ja, onze verlossing is nog een wording. Er zit nog steeds die spagaat. Reeds en nog niet. Maar de ongelovigen, die zit daarin vast. Maar kijk eens hoe de tekst verder gaat. Ze hebben zichzelf overgegeven om aan losbandigheid. En losbandigheid betekent gewoon de rem eraf. De rem eraf. Geen grens. Geen wet. Geen beperking. Losbandig, wetteloosheid, grenzeloos. Grenzeloze vrijheid. Dingen die... dingen bedrijven, want dat zie je ook als je dan verder gaat in de tekst. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Totaal remlos. Eigenlijk zijn ze totaal ongedisciplineerd. Om losbandigheid of in losbandigheid onreinheid te bedrijven. Dat woordje onreinheid, ja, dat spreekt feitelijk wel over het sensuele. Maar het is wat breder. Eigenlijk zou je het ook zo kunnen zien dat ze gaan bedrijven. En bedrijven betekent dus werkelijk doen. Een consequente wandel. Dit is waar hun bedrijvigheid in ligt. Dit is hun werk. Dit is hun job. Zou je kunnen zeggen. Om publiekelijk zaken te tonen die beschamend zijn. Het onfatsoenlijke wordt de norm. Wat onbetamelijk is, wordt de standaard. En wat oneerbaar is, geen uitzondering, maar regel. En het gaat verder dan alleen het sensuele. Ja, die onreinheid, dat is een wat ruimer woord dan alleen maar het sensuele of het seksuele. Het is ruimer. Het gaat verder dan dat. Alles wat ongepast is, gaan ze doen. Alles wat God verboden heeft, gaan ze praktiseren. Alle wellusten die in hun hart opkomen, waar ze zichzelf mee kunnen dienen, dat gaan ze doen. Geen enkele zelfbeheersing, geen enkele beperking, geen grens, geen grap is te vulgair, geen kledingstuk ongepast, geen gedachte is pervers, geen ding is onfatsoenlijk of onbetamelijk te noemen, geen handeling is meer onfatsoenlijk, geen levensstijl is onwaardig en geen levenspatroon is onmenselijk. Wat zou dat in de hel allemaal betekenen? Daar zal een gruwelijke onreinheid zijn. Waar ze maar één ding doen, en dat is zichzelf. Wij denken natuurlijk aan de hel heel vaak en aan de poel des vuurs, vandaar is de toorn van God, rust daarop. Was dat het enige maar? Ze zijn daar overgeleverd aan zichzelf in de volheid van eeuwige zonde, die niet weggaat. Hun zonde wordt niet weggenomen. Ze sterven in hun zonde. En ze zullen leven in hun zonde. En de voorproefjes zien we om ons heen. Onfatsoenlijke losbandigheid. En we hebben hier nog maar een preview. Of wat er gaat komen. Alles wat verkeerd is, wordt mee geëxperimenteerd. Waar een zondig hart vol van is, zal hij gaan doen. Want kijk eens wat er staat in het laatste stukje. Om in de HSV althans, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Alle onreinheid. Alles wat in het hart opkomt van een ongelovige zal die doen. Er is nooit een verzadiging. Er is nooit een vulling. Er is altijd de honger naar één meer. Wat het ook maar is. Er is altijd honger naar één meer. Het is nooit voldoende. En dit is waar ze hun hart volledig op zetten. Meer is nooit genoeg. En ze jagen alles na wat ze maar kunnen. Het goddeloze hart dat aan zichzelf overgelaten wordt, gaat in volle vaart de diepste duisternis in. Kunt u zich voorstellen wat er dan overblijft? Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven dat het God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart hebben ze zich, ongevoelig als ze zijn, ook even de tekst weer pakken, in zichzelf overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dit is wat er achter het doek van Gods genade, die als het ware de dam van alle ongerechtigheid nog inhoudt, wat erachter zit en wat die tegenhoudt. Waar de natuurlijke ongelovige toe in staat is. Dit is de ware aard van een onbekeerde. Dit is waar we ons hart inderdaad, of waar we inderdaad kunnen zien wat wij waren. En waar we van verlost zijn. Maar dit is als het ware waar God het doek weggerold heeft van zijn genade. En ons als het ware achter de schermen laat kijken naar de onbegrensde weerspannigheid van de ongelovigen. Dit is de weg die hij bewandelt. Het is een progressieve weg en hij eindigt in de hel. Waar ik u al een paar keer mee heen heeft genomen. En dit is waar wij van verlost zijn. Maar ik wil het eerst even omkeren. Als u hier bent en u kent de Heer Jezus Christus niet als uw persoonlijke verlosser, dan is dit wat er in u leeft. En als u zich niet bekeert, dan is dat het uiteinde. Dat is de hel en de pool des vuurs. Waar u niet alleen overgeleverd wordt aan de toorn van God, maar ook overgeleverd wordt aan uzelf. Geen licht, geen genade, geen goedheid meer van God. Mag ik dan ook met bewogenheid zeggen, verhard je hart niet. Kom tot de Heer. Zijn armen staan wagenwijd open. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs. Om zij die overgeleverd waren aan zichzelf te bevrijden van zichzelf en van de straf die op ons rust. Dit is de dag, kom tot hem. En als wij inderdaad wederom geboren zijn, dit zijn niet de dingen waar wij in behoren te wandelen. Dat ons hart gevoelig mag worden en steeds meer en meer voor zijn woord, zijn geest en zijn leiding, om datgene wat nog aan residuen in ons zit af te leggen. Zodat wij in de vernieuwdheid van ons denken mogen wandelen. En daar gaan we de volgende keer mee verder. Vers 20, maar gij geheel anders. Vader, ik dank u voor deze tijd. Ik dank u dat u zo de zonde in deze wereld nog zo tegenhoudt, Heer. Dat u ons zo beschermt dat wij niet de volle natuur en de ware aard van alles wat daar is te zien krijgen. Dat wij geen enkel zicht hebben, of af en toe maar, Heer. Af en toe zien wij maar bepaalde facetten over de demonische krachten die er zijn en het bovennatuurlijke duisternis, Heer. Af en toe zien wij ook aan de oppervlakte komen, Heer, de gruwel die in een mensenhart naar voren komt. En we kunnen het bij onszelf niet eens meer bevatten, Heer, wat er in ons zat. Nou ja, we zien een hoop natuurgeweld op ons heen, Heer. Het natuurlijk kwaad. Maar Heer, vandaag heeft u ons ook voor een deel meegenomen naar het eeuwig kwaad. Waar de ongelovige zal zijn, dan zijn dit de karaktereigenschappen die een ongelovige daar tot het maximale zal in zal gaan staan, want u trekt al uw licht weg, Heer. Heer, wat zijn we dan dankbaar dat u ons daarvan verlost heeft. Mag ons zicht, zoals we in de voordienst ook mochten zien, dat ons zicht op de Heer Jezus helderder wordt. Onze liefde voor hem dieper en ons verlangen om het oude af te leggen ook gegrond mag zijn in die liefde. Voor de glorie van onze Heere Heiland Jezus Christus, zie het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Hem komt toe alle lof en eer. Halleluja, amen.